Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Daan van der Hoeven, stand-up comedian.
Het meeste wat je daar kon bereiken was dat één dronken stamgast er even zo over zijn schouder keek. Zo. Gewoon dat je heel even zo, huh? Ja.
Daan won in 2017 het Groninger Studenten Cabaret Festival en is sindsdien te zien op comedy shows door het hele land. Ook is hij een van de vaste comedians van Club Haug in Rotterdam en speelt hij vaak in Holy Moly in Breda. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Daan van der Hoeven. Om te beginnen ga ik de WhatsApp-conversatie erbij pakken die we vorige week hadden. En ik ben eigenlijk bang naar het antwoord. Want wij waren aan het appen over deze afspraak. Heel verhaal en dat jij goede koffie ging zetten en zo. Het zei tot dinsdag. Ik zei, zie je dan, veel plezier op Lowlands. Dat was afgelopen weekend.
Ja.
Jij zei, thanks man. En ik mompelde tussen haakjes of ik typte tussen haakjes. Mompelt iets over tering jaloers zijn. Waarop jij zei, ha ha ha. Zondag om 12:30.
Ja.
Ik ben zeer benieuwd hoe dat wordt.
'S Nachts, hè?
Smiley face met tranende ogen. De laatste dag van het festival om 12:30.
Ja.
Dus ik zou ook al nu al zin in dinsdag knipoog. Nou heb ik foto's en posts voorbij zien komen en was het volgens mij heel tof. Maar hoe was deze show op de derde dag van het festival als iedereen al af, op en brak is?
Nou, ik was sowieso echt ontzettend zenuwachtig, want... wat je zegt, dag 3, 12:30 s'nachts. En ik heb ook wel eens op Lowlands gestaan. Dan was niet meer op befrist, zeg maar, om dat tijdstip op die dag. Dus ik was gewoon zenuwachtig. En ik dacht ook, ik heb ook één keer dat ik daar heen ging. Dan was ik al, zeg maar, als gast op het festival. En moest ik zelf ook op de zondag spelen. Nou, dat kan ik je ook niet aanraden. Want, ben je echt al 4 dagen ben je aan het inhouden. En een beetje aan het drinken. En zie je je vrienden een beetje aan de drugs. En een beetje dronken worden. Ik denk, nee, ik niet. En dan moest ik ook zondag om 4:30. En toen daarna dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk nog?
Oh, echt?
Maar waarom? Ja, omdat je bent... laat ik het zo zeggen. Ik ben ook een keer naar Paaspop geweest als gast. Maar dan moest ik daar ook op die zondagochtend die comedy show doen. Ja, dat is gewoon niet te doen. Je bent gewoon... Dan ben je daar al... Je bent bezig met je optreden al 2-3 dagen lang. Ja. Dat is niet te doen.
En sowieso, Paaspop, heel tof festival in Schijndel. Altijd de opening van het festivalseizoen. Hele mooie tent waar de comedy is.
Ja.
Gewoon van buiten.
Ja.
Maar om te spelen, volgens mij echt best een lastige tent.
Het is een mega tent. Want later op de dag staan dan ook bijvoorbeeld Henry van Loon. En dan moeten er gewoon wel 1100 man kunnen zitten. Maar die zondagochtendshow, dat is voor maar 10:30 ochtends of zo. Op Paaspop dan. En dan, dan, dat is ook op dag 3 dan. Of 2, weet ik het. Ik weet niet hoeveel dagen dat is. Maar het is de laatste dag. Ja, dan komen de mensen komen wel. En dan zitten er denk ik 4 rijen gevuld of zo. En je kan er wel wat mee. Maar mensen zijn of nog zat, of brak, of misselijk. Ja, het is zo ontzettend moeilijk.
En die rijen zijn ook nog eens best wel ver weg.
Ja, heel ver weg, ja. Ja, die zijn nog een meter van... Ja, ik weet ook dat ik dat jaar dat ik daar speelde toen... Toen deed Marcel daar die programmeren, Marcel Haug.
Ja, van Club Haug.
Ja, precies. Ja. En die had wel gezorgd dat er maar een podiumpje voor het podium stond.
Oh, okay.
En dat scheelde wel echt wel enorm. Maar ja, het bleef wel moeilijk. Ik was toen ook net begonnen met comedy. En Marcel had me daar neergezet van ga het maar proberen. En toen was ik ook 2 minuten over mijn tijd gegaan. Nou, dat moet je bij Marcel sowieso niet doen.
Nee.
Daar staat hij al onbekend.
Houdt graag strak aan.
Ja, wat ik snap. Want er komt nog meer programmering. Dus het moet strak afgelopen zijn. Zodat ze kunnen ombouwen. Dat begreep ik allemaal wel. Maar ja, ik was net begonnen. Ik was stront nerveus. Ik had dat hele lampje niet gezien achter in die tent. Dus ik ben 2 of 3 minuten over mijn tijd gegaan. En ik kwam daar af en Marcel boos, jongen. En ik wilde je bijna persoonlijk van het podium aftrekken. En dit en dat. En ik was echt nog zo bleu als weet ik het wel. Dus ik, oh, sorry, sorry. En ik dacht dat heel mijn carrière naar de kloten was. Want, oh, Marcel, dit en dat. Ja, Tim herinnert me daar ook nog wel eens aan. Ja. En het gaat nu van Tim's MC-tijd af. En ja, Javier Guzman speelt hierna. Die moet ombouwen. Dat wist ik veel. Ik was gewoon blij dat de mensen hadden gelachen.
Ja, want sowieso goed om te weten. Als je speelt, je hebt een bepaalde tijd. En vaak wordt er dus ergens achter in de zaal of boven in het licht. Ja. Zie je een lampje en dan weet je, okay, ik heb nog 1 minuut om even af te ronden.
Ja.
Maar ook als je beginner bent, over het algemeen heb je dan gewoon een setje.
Ja.
En dat setje duurt tijd X.
Ja.
En dan kan je eigenlijk, heb je over het algemeen nog niet de skills om te zeggen, nou dan skip ik even dit, gooi ik deze grap eruit of ik rond hem nu af.
Nee, en je lacht ook netjes de lach uit, zeg maar je gaat niet door. Het is gewoon grapje, ha, volgende grapje, ha. Dat is die beginnersfase, dat was wel leuk hoor, maar ja, ik heb er wel van geleerd. Ik ben daarna nooit meer over mijn tijd gegaan.
Heel
echt nooit meer. Nee, medium trauma wat ik daaraan over heb gehouden. Ja. Maar Lowlands vroeg je naar. Ik dacht sowieso, oké, ik ga dit jaar ga ik niet zelf, want dat trek ik niet. Het is belangrijk. Ja. We gaan en dus als comedyclub daarvoor het eerst hebben het vertrouwen gekregen. Op zaterdag om 12:30 staat dan de comedy trainer. Wij mochten dan nu op zondag om 12:30. Dus dat is vet. Het is in de Juliet. Daar kan 1250 man zitten. Dus ik wilde fit zijn en zo. En dat was allemaal belangrijk voor me. Voor iedereen trouwens. Maar dus ik dacht ook overdag van, oké, ik ga niet te vroeg naar het festival. Want dan loop je daar maar te slenteren en te hangen. En dan ga je daar toch even kijken of je wil nog even dit mee pikken. En dan word je moe en gaar. Dus ik zat hier gewoon thuis en het was 4 uur of zo. En toen kreeg ik een appje van Marcel en Debbie. Ja, we zijn er hoor. En toen een appje van Teun. Ja, ik ben er ook. Ik denk, fuck, ik zit nog thuis. Iedereen is er. Dus ik, shit. Ik denk mijn vriendin, kom, we moeten gaan. Dus wij er naartoe, toen waren we er 6:30 of zo. Ja, dan sta je nog 6 uur te wachten.
Ja.
En het was druk, jongen. En ik langzaamaan begon ik zenuwachtiger te worden. En toen van 10:30 zo stroomaaide Alfa.
En was je backstage of op het veld?
Nee, ja, ik was. Ja, je hebt zo'n press guest barn. Dus heb je, dat is het. Ja. Zeg maar, dan mag je als artiest mag je er sowieso in. Maar dan kan je ook de 2 gasten die jij hebt meegenomen. Die hebben zo'n persbandje of zo. Die kunnen daar dan ook in. Dus daar een beetje gezeten, even gegeten.
Ja, oké. Okay. Niet dat je op het veld ziet dat iedereen er al 3 zware dagen op heeft
zitten. Ja, ook wel. Want dat stuk staat ook midden op dat veld naast de Heineken. Dus je moet wel dat hele veld door. Sterker nog, wij parkeerden voor de deur. Ja, dan moet je ook nog eerst over camping 1, 2 en 3. En dan zie je al die brakke gezichtjes die op zondag al zijn aftaaien. En die gewoon al naar huis gaan en zo. Dan zie je zo allemaal die kant op komen. En best veel ook. Dat je denkt, zijn er dan nog mensen op het festivalterrein open? Joh? Iedereen gaat naar huis. Wat is dit? Nou, lang verhaal kort. Van 10:30 zou Stromae de Alfa afsluiten en zo. Ik denk, dan ga ik dat toch even kijken. Het is wel vet. Nou, daar stond echt heel Lowlands wat er nog was, stond daar. Dus daar ben ik ook helemaal kriegelig van. Dus ben ik toch teruggegaan. Toen ben ik backstage naar de Juliet gegaan. Om een beetje voor te bereiden. En er was een show voor ons. Die was van 11:15 tot 11:45 of zo, weet ik het. Dus ik denk, ik ga even kijken hoeveel man daar zitten. En daar zaten echt, ik denk, 25, 30 man. En dat is op een zaal van 1250 man, is dat zo pijnlijk.
Ja.
En ik weet even, ik weet niet eens meer wie het waren. Maar
maakt ook niet uit.
Het was zo, ik vond dat zo sneu om te zien. Want je hoorde die airco's in die tent keihard loeien. gewoon zo. En ik hoorde geen lachje, helemaal niks. En je hoorde daar zo'n andere tent. Daar begon een beetje de techno aan te gaan. Zo goem, goem, goem. En ik zag die 2 dames zo staan. Ik dacht, oh, wat erg. En ik dacht, maar als er nu al... Zij begon 11:15. En ik weet, dat was tijdens de set van Stromae. Maar als zij nu al zo weinig mensen hebben... Ah, dan komt er gewoon helemaal niemand straks.
Nee.
Helemaal niemand. Dus toen was ik helemaal stronnerveus. En toen ging ik ook de hele tijd zeg maar, van de backstage naar de voorkant van de tent... om te kijken of er al mensen in dat wachtvak stonden. Want bij de comedy train staan er echt mensen al 1 uur van tevoren... in dat wachtvak te wachten als ze naar binnen kunnen. En, want dan is het gewoon vol altijd. Of als er een grote soloartiest staat, dan is het altijd vol. En het was, wij speelden om 00:30. Het was 23:50. Het was 30 man. Ik denk, oh man. Toen ben ik maar naar achter gegaan. Toen kreeg ik appjes van een vriend van mij die inmiddels daar zelf ook was. Nou, ja, het stroomt vol. En ik, oh godzijdank.
Er zijn mensen
en er zaten er geen 1250, maar ik denk toch nog wel dik 900 man of zo.
Oh, wow.
Ja, jongen. En Merel, de Pika DJ, die was het met Happy Hardcore de hele boel aan het ophypen. En het was vet. En mensen hadden er zin in en waren ook niet zat of moe of wat dan ook. En ik stond er, ik mijn bek vol tanden. Ik denk, jezus, wat een leuke mensen. En ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen of wat ze de vorige dagen hebben gedaan. Maar ze zijn er. Ze hebben aandacht. Ze hebben zin. Nou, dat is echt, je moest wel hard werken. Het was echt wel energie pompen. Dat wel, want mensen waren wel moe. Maar het was uiteindelijk heel vet. Ja. Dat was echt... het heeft me wel 10 jaar van mijn leven gekost. Daarna, ik had 2-3 champagnetjes op. En toen was het wel klaar. Dus ik denk, we lagen om 6 uur in bed of zo. Een paar uur slapen. Dus ik ben nu nog een beetje aan het bijkomen. Maar het was wel heel tof.
Ja, te gek. Niet voor de podcast. Ik wil het liever. En ook niet voor mij. Want ik was jaloers. Want ik wil ook graag een keer op Lowlands staan. Dus ik had liever gehoopt dat je zou zeggen. Wat een kutshow. Maar het is je gegund. Maar het was wel ook dat ik dacht. Ja, het kan twee kanten op. Of inderdaad. Ja. Sta je voor 30 man. Ja. Die daar zitten. Omdat ze gewoon niet meer op hun poten kunnen staan. En denken. Daar zijn stoelen.
Ja.
Of je hebt een zaal vol mensen die er nog zijn. En die willen er ook echt graag zijn. Want
ja, ze komen tot 23:50 zag er dus naar uit dat er niemand zou komen. Of een mannetje of 30 of zo. Dus ja, dan toen was ik tot dat moment dacht ik, nou, dit wordt helemaal niks.
En want je zei, je was heel, heel zenuwachtig. En je was op steeds gegaan om het maar niet te zien.
Ja.
Maar toch, je hebt al zo'n lange opbouw. En je, ik neem aan dat jij ook op social media van vrienden en bekenden zo al het hele weekend dan foto's en dingen ziet van Lowlands. Dus je zit al de hele tijd, oh ja, daar ga ik heen.
Ja, jongen, al die stories op Instagram die je dan voorbij ziet komen. En denk je, oh ja, ik moet erheen. Oh, ja.
Ja, maar dat met, oh, er komt niemand.
Ja.
Dat is toch...
Dat is killing. Dat is echt... Dus ik zat ook, mijn vriendin zei aan het eind van de dag van, wat doe jij jezelf aan? Wat vind jij hier leuk aan? Die zieke spanning van sowieso ga je act wel goed doen. Ga je zelf goed spelen, maar ook de spanning van komen er wel mensen. En als er dan mensen komen, zijn ze dan niet straalbezopen? En welke gek gaat er nou op 3 om 00:30 s'nachts nog geconcentreerd naar comedy kijken? Wat doe je jezelf aan? En ik dacht, ja, wat doe ik mezelf aan eigenlijk? Zoveel stress, jongen. Ik weet nog wel, ik weet niet meer welke comedian dat zei. Ooit. Maar die zei ook van... als dan mensen tegen hem zeiden van... Ja, dat is leuk werk toch, comedy? En dat hij denkt... Nee, het is eigenlijk helemaal niet leuk... wat je jezelf elke keer weer aandoet.
De tijd die op het podium staat, die is heel leuk.
Ja, die is, ja, als het lukt, is het heel leuk.
Ja.
Maar het hele leven eromheen is best wel... Het is onregelmatig, ongestructureerd. Ja, ook wel een beetje eenzaam en een beetje raar. En je zit altijd in je hoofd en aan het denken en voelen. En kan ik hier wat mee? Kan ik daar wat mee? En dan soms denk je, ja, ik moet nog even naar buiten, man. Want er is ook gewoon nog een leven en een wereld die gewoon verder draait. Soms zit ik zo opgesloten hier. Dan denk ik echt, dan ga ik gewoon naar de supermarkt. Gewoon om überhaupt maar een praatje met iemand te hebben. Dat is echt heel armoedig. Waarom vertel ik dit eigenlijk?
Tyfus. Ja, dat hoort er ook bij.
Mm-hmm.
Heb je wel eens andere shows gehad waar je zo zenuwachtig voor bent geweest? Of vergelijkbare stress?
Ja, dat was 4 jaar geleden ook. Dat was ook op Lowlands. Toen had ik net Groningen gewonnen. En toen hadden ze me...
Groninger
Studenten Cabaret Festival had ik gewonnen. En toen hadden ze me solo geboekt voor 1.5 uur in de Sexyland. Dus dat is dan... Je hebt een grote theatertent. Ja. Juliette, kleine theatertent, is of de Sexyland of de Adonis. Of dit jaar was dan de Current. En er kan 300 man zitten of zo. En ik was daar ook, dat was dat festival dat ik er zelf al was als gast. En dus ook nog zondag ging spelen. Maar ik dacht alleen maar, ik moest dan zondag om 16:30 of 16:30. En ik dacht, ja, ik stond dan in het programmaboekje Daan van der Hoeven. Ik denk, niemand kent Daan van der Hoeven. Hoe de fuck is Daan van der Hoeven? Dus ik denk, daar komt ook helemaal niemand en zo. En dan moet ik 1.5 uur en ik zou naast de Bravo. En daar ging dat op dat moment een of andere oude rocklegende optreden tegelijkertijd. Dus ik denk, hoe moet ik daar doorheen lullen? En Dus ik daarheen en ik was zenuwachtig. En toen stond er, en toen was het ook zo grappig, van die schermen op Lowlands. Van 3:30 Dragon Bone Man in de Alpha. En dan naast stond er 4:30 Sexyland Taaf van der Hoeven. Ik zeg, jezus, wat is dit? Dus dat was heel raar. Maar toen was ik daar uiteindelijk. En precies hetzelfde eigenlijk wat er net gebeurde. 10 minuten voor tijd stond er gewoon een rij voor de deur.
Oh, te gek.
Ja, ik snap er helemaal niks van. Maar dat is eigenlijk wel tof aan Lowlands. Dat is altijd wel enthousiast publiek. Ik weet niet waar ze vandaan komen.
Nou ja, en er zijn ook heel veel mensen die juist denken, nou, ja, dat kennen we niet, dus dat gaan we ontdekken. Of ja, een bandje is, of een comedian, of ja, weet ik wat.
Ja, nou ja, dat blijkt inderdaad. Maar ik was daar ook zo zenuwachtig voor, dat na dat optreden kreeg ik eigenlijk mijn eerste echte paniekaanval. Toen ben ik echt huilend in de armen van mijn beste vriend gestort. En dat was eigenlijk het moment om in therapie te gaan. Dat is serieus. Sinds dat moment.
Sorry, heel schuldig dat ik je zo hard op moet lachen.
Nee, dat is echt waar. Vanaf dat moment, toen werd ik zo ingestort van de zenuwen. En toen dacht ik moet even naar de huisarts. En toen zei ja, je moet even naar een psycholoog. En sindsdien zit ik in therapie. Ja. Ja.
Dus, oh, wauw. Maar hoe... Dat lijkt me sowieso een vrij heftig iets.
Ja.
Sowieso het moment dat je bij jezelf constateert, ik ja, moet nu met iemand
gaan. Ja, ja, ja. Ja.
In there, done that.
Ja.
Maar dan komt er ook... Er staat ergens in je agenda ook alweer gewoon een volgende show.
Ja.
Dus dan moet je ook ondanks alles wel weer gewoon het podium op.
Ja, ik weet niet meer zo goed hoe ik dat toen heb gedaan. Ik weet wel dat ik vlak voor de lockdown, toen had ik ook zo'n fase, toen moest ik heel veel MC'en. En dat was me ook een beetje aan het leegzuigen, dat MC'en.
Ja, shows presenteren.
Ja, ja, precies. Omdat ik ben toch wel een pleaser. Maar dat zuigt je helemaal leeg. Omdat je doet het eigenlijk niet meer voor jezelf. Je bent alleen maar aan het geven en een beetje ten koste van jezelf. Dus ik was een beetje leeg toen, 2 maanden voor de lockdown. Toen heb ik, dat is het enige moment dat ik echt even gezegd heb van, ik ga nou even 2 maanden even niet optreden. Want dat wordt...
Goeie timing.
Ja, hele goede timing. Daarna was het dicht. Dus op zich was een hele lange vakantie. Die heeft me wel goed gedaan, die eerste lockdown. Ja.
Dat heb jij online shows eigenlijk gedaan?
Nee. Ik weet wel dat... Dat heb ik wel gevraagd toen. Want ik weet dat jij er toen mee begon, inderdaad. Maar ik dacht, ja, ik was net even gestopt om een beetje tot rust te komen. En online, dat leek me zo moeilijk met, nou ja, al die dingen van mensen die dan, weet ik het, dan nog even naar boven roepen. Lieve, het begint zo dwars door de show heen. En gekraak en de vertraging. En dat ik mensen niet hoor lachen. En dat ik dan in mijn webcammetje dan... Hey, mensen. Ja,
ja. Heel mooi hoe jij mijn volledige pandemie samenvat.
Ja.
Hey, ja, mensen.
Ja, hey, mensen. Kun je me goed verstaan? Ja, dat... Nee, ik dacht, ik ga het gewoon niet doen. Ik weet het wel, met de club hebben we toen een soort online programmaatje proberen te maken. Toen heb ik 4 van die vlogs gemaakt. Dat vond ik wel leuk om te doen, maar dat was op een gegeven moment, daar was ik ook een beetje klaar mee. Op een gegeven moment, in die lockdown had je op een gegeven moment allemaal dat, je ging allemaal dingen proberen, maar je was ook vrij snel klaar. En het kwam gewoon niet in de buurt bij het echte werk. En dat gaf gewoon mij in ieder geval weinig voldoening. Dus ik dacht, ik zit het wel uit. Ik ga wel even wat andere dingen doen, een beetje sporten of weet ik het wat.
En, ja.
Ja.
Nee, ja, blij toe. Ik moet zeggen, ik heb ook online shows gedaan die heel erg tof waren.
Ja.
En die echt haast leuker waren dan reguliere shows.
Ja.
Maar ook die...
Ja, ik ben ook gewoon een scheiter daarvoor. Ik durf ook gewoon niet zo goed aan. Ik moet gewoon... Ja. Nu ook met die Comedy Club ben ik ook wel een beetje verwend. De setting is allemaal zo goed. Dat als je daar slecht speelt... Dan weet je zeker dat het aan jezelf ligt, ja, 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 zeg maar. En al die andere locaties waar het allemaal net wat minder geregeld is, daar word ik er gewoon nerveus van. Hetzelfde op Lowlands, hoor. Want het is natuurlijk een grote tent, hoge tent. Je hoort de lach niet terugkomen. Je hoort je eigen stem zo in de verte weg vervagen en galmen.
En je hoort een festival met 60.000 bezoekers
exact om je heen beuken. En dat is allemaal...
Want qua andere locaties, jij bent ook niet opeens begonnen op Lowlands en in de mooie Comedy Club.
Zeker niet.
Wat is de slechtste setting waar jij wel eens in gespeeld hebt of nerveus van bent geworden?
Ja, zeker. Maar in het begin weet je dat dan niet. Hè? Want in het begin heb je juist al die goede optredens nog niet. Dus dan ben je al blij dat je ergens naartoe kan. Met al die open podium ook. Ik heb hier wel Comedy Inc. staan. Wat ook al vaker is genoemd in de podcast.
Ja.
Maar dat waren wel... Jeetje, ik weet nog een keer... tappen.
Ja, even voordat je het telt. Ja. Comedy Inc. was een bestaat volgens mij nog steeds een beetje. Maar die organiseerde shows, vooral open mics, dus waar iedereen zich aan kan melden om te spelen. En dat organiseerden ze. Ik ga dit zo neutraal mogelijk proberen uit te leggen.
Succes.
Sorry. Die organiseerde shows. Bij wie dat maar wilde.
Ja, precies.
Voor concurrerende prijzen.
Ze hadden heel dat logo gejat of van iets Amerikaans, geloof ik, of zo. Ik weet het niet.
Van een Australische satireshow is, dat de, was is het. De naam en het logo gestolen. Maar goed, dat waren comedy shows. Voor beginners heel fijn, want het waren plekken waar je gewoon kon spelen. En ik vind ook, iedereen moet dat soort plekken doen. En op het moment dat je daar alles geleerd hebt wat je er kan leren, moet je ze niet meer doen, vind ik. Maar dat waren comedy shows in kroegjes, in kleine zaaltjes, op plekken. Dat.
Nee, ja,
dat moet je even weten.
Dat was het inderdaad. En ik weet nog, heel veel van die plekken, daar hingen wel een poster op de voordeur. Maar mensen, het waren vaak cafés en kroegen en zo. Maar mensen wisten helemaal niet dat er dan ook comedy was en zo. En ik was net bezig, dus ik wilde overal spelen, mijn best doen en beter worden. Blablabla. En dan moest ik naar Tapperij de Schavuit in Zeist.
Ja.
Een soort kroeg.
En daar zaten, die is al vaker voorbij gekomen.
Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat is, en er zaten er gewoon 7 dronken stamgasten aan de bar. En er zat er voor mij letterlijk een soort zo'n sinaasappelkistje in de hoek. Waar dan gewoon zo'n keukenspotje op was gezet. Dus van boven, zeg maar. Dus dat je ogen helemaal wegvallen en zo. Het is een soort, eigenlijk wat je dan op zo'n lijstje zet, waar dan een fotootje in staat van iemand die overleden is. Zo'n spotje stond er dan op.
Nou, het is ook het effect wat je doet als je een spannend spookverhaal wil vertellen.
Ja, dat ja.
Maar dan omgekeerd.
Exact, dat is precies wat het is. En dat je dan dat begint, en dat is het ook zo'n fruitautomaat waar dan zo'n gast. Het is ook echt een cliché verhaal hoor. Maar, en ja, als ik daar nu aan terugdenk, jongen. Dat is, en dan kan je wel je grapjes vertellen, maar mensen. Het meeste wat je daar kon bereiken was dat 1 dronken stamgast er even zo over zijn schouder keek. Zo. Dat was lachen. Daar moest je niet eens over nadenken. Gewoon dat je heel even zo. Huh? Ja.
Heb je ook gehad in die periode dat je. Wat je zegt, weet je, het meeste wat je kan bereiken is dat iemand over zijn schouder kijkt.
Ja.
Is dat je eigen referentiekader voor hoe goed je speelt daardoor verschuift?
Ja, nou ja, dit was echt dat ik denk, ja, dit is totale. Dit is zo zonde van mijn tijd dat ik gewoon helemaal niet naartoe moet gaan. Maar je kader verandert wel. En dat is ook wel het linken van het spelen op die plek. Is dat je focus gaat verschuiven van ik wil goede comedy maken naar ik wil mijn reet leren redden. En als je daar te lang in blijft hangen, dan wordt ook dat je comedy zijn. Maar dat heb ik ook heel zo'n fase gehad. Dat ik heel veel ging met interactie ging doen en improviseren en zo. En dat ging wel goed en zo. Maar op een gegeven moment werd dat dan mijn comedy dingetje. Ja. En dat werd ook weer heel beperkt.
Want dat is een stijl die op dat soort plekken werkt.
Ja, zeker.
Dit doet nu hier echt.
Ja, ja. En dat werkt dan heel goed. Maar je hebt er geen kloot aan als je later met een mooie voorstelling het theater in wil gaan. Nee. Ja, eventjes misschien dat je een interactietje hebt, maar verder helemaal niks. Dus dat waren al die comedy impro. Je had Café Jong Belegen in Alkmaar. Daar was het dan altijd wel druk. Maar wel heel rowdy en zo. Want er was dan ook, mensen hadden daar ook veel gezopen. En die begonnen er doorheen te blaren. En dat soort plekken. Je had ook een keer, dat was mijn derde optreden, geloof ik. Dat was Café de Comedie in Rotterdam. Ken je die? Ja.
Oh.
Ja.
Wow. Ja, ik ben daar ooit 1 keer geweest. En ik moest MC'en. Ik was gevraagd door de legendarische Donald Olie.
Ja.
Dat is een heel verhaal apart. Ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar die organiseerde daar een show. En of ik dan wilde MC'en, want dan kon ik hem ook mooi meenemen vanuit Amsterdam.
Ja.
En ook naar precies zo'n setting hadden we dronken stamgasten die amper wisten dat het was. En ik weet nog dat ik zo goed en kwaad als het ging probeerde om een beetje dan een soort podium te creëren.
Ja.
Dat wil zeggen een hoekje in de bar waar het kon. En er hingen spotjes ook boven.
Ja.
Zo'n plafondplaat met 3 spotjes. En dat ik zei, maar kunnen we dan die 3 spotjes niet even draaien naar deze plek?
Ja.
Nee, die zitten vast. En daar kan je niet bij. Ik zei, maar als ik op een kruk ga staan, dan kan ik ze. Nee, die zitten vast, daar kan je niet bij.
Ja, dat ja, ja.
Oké, ik snap de hint. Je wil echt helemaal niks doen.
Nee. Terwijl het is raar, want die eigenaar van die kroeg, die was wel heel erg...
Enorme comedy fan.
Ja, echt een comedy fan. Dus ik snapte er helemaal niks van. Maar er waren niet eens stoelen, hè? Het was allemaal staand ook en zo.
Ja, dat is waar.
En het was mijn derde optreden. Ik had toen nog een grote mensenbaan. Ik werkte bij Coolblue. En ik had er helemaal trots gezegd dat ik comedy deed. Dus ik had echt 30 collega's kwamen er kijken. En dat, maar dat was ook het enige. En er kwamen nog 10, 15 vrienden uit Breda voor mij. En ik schaamde me echt kapot wat ik ze daar had uitgenodigd. Want het was zo gaar. Mensen stonden letterlijk om mij heen. In dan dat hoekje van die spotjes.
Ja, ja.
En ik deed al mijn grapjes die ik allemaal... Ja, dat was allemaal mijn eerste materiaal en zo. Ah, dat was, ja, toen heb ik me ook wel redelijk kloten gevoeld. En, ik schaamde me echt kapot.
En hoe reageerden je vrienden?
Ja, super ondersteunend en zo. Allemaal, ah, je lachen joh. En over 10 jaar, als je dan daar en daar staat, dan kijken we hierop terug. En denk je, ja, nou, zo, dat zijn allemaal 10 lange jaren dan die voor de boeg liggen. Och, ja. Maar je moet er wel gespeeld hebben, ja. Ja, ook. Maar dit is een hele andere setting. Dat is vrij recent ook trouwens. Dat was voor een theater. Die hadden dan voor hun abonnementshouders een leuke avond georganiseerd. En ik wil dat helemaal niet kapot maken hoor, zeker niet. Want het is een ontzettend leuk theater en dat hebben ze ontzettend leuk gedaan. Maar ze hadden een thema. Het was in een oud schoolgebouw.
En ik weet niet of je dat zo zelf gaat vertellen. Maar kan je kort omschrijven hoe de gemiddelde abonnementhouder van een theater...
Ja, dat zijn gewoon...
Wat profiel is?
Ja, Harry Jekkers noemde dat altijd de abonnementsgeiten, zeg maar. Gewoon geiten, gewoon grijzere, oude mensen... die ook wel verveeld zijn over het algemeen. En gewoon, ja, het is of lingo kijken op de bank... of toch maar even ergens heen gaan en dan maar kijken of het wat is. Dat is eigenlijk een beetje de hele... Ja, en er zijn twee typen. Je hebt dat, zeg maar, de wat oudere mensen, ja, die gewoon uit verveling dat dan maar doen. En je hebt ook nu een beetje het nieuwe geldhoek,
ja,
met de blazertjes en die dan gewoon willen uitstralen van hey, we zijn cultureel onderlegd en we ondersteunen theater en cultuur is belangrijk. En dan zou ik vooral dat ze dat tegen hun vrienden kunnen zeggen van nee, we steunen theater. Nou, dat een beetje. Dus dat is niet, het is allebei geen publiek dat voor jou komt. Ja, maar dat is eigenlijk de hele kern. Nou, lang verhaal kort. Ze hadden een thema eraan gehangen. Dat heette dan Back to School. En al die mensen werden ontvangen in een oud schoolgebouw. Heel mooi schoolgebouw. En die gingen dan lessen volgen. En dan elk klaslokaal stond een andere cabaretier. Ik geloof dat Mike Baudet gaf muziekles. Erik van Muiswinkel, Nederlands. En de sekszusjes zouden eigenlijk... seksuele voorlichting geven. Yeah. Maar die konden niet. Dus dat hadden ze mij gevraagd. Omdat ik een heel stuk over trio's en vibrators heb. En zo. Ik zei, prima. Leuk.
Ik moet zeggen, de opzet klinkt
hartstikke leuk. Maar het was al zomer. En het was begin van de avond. Uur 5 begon dat. Dus ik werd dan... Ik kwam daar aangereden. En ik wist niet dat daar ook nog acteurs waren... in de rol van rector, politieagent... concierge en zo. Ik had geen idee. Er stond een vrouw bij de ingang mensen te ontvangen. En dat bleek dan... Die speelde dan de rector van de school. Dat wist ik niet.
Oh, ik wilde hem gewoon even... nu al nerveus.
Ja, ja, en dit is leuk. Nogmaals, dit is leuk opgezet. Maar dit is mijn eigen sociale ongemak. Dat ik hier helemaal niet tegen kan. Snap je? Dus ik kwam eraan. Ik zei, ja, ik kom hier optreden en zo. Maar zij bleef in de rol, zeg maar. Dus zij zei... Oh, ben jij een van de leraren? Ik zei... Ja, denk ik. Oh, en wat voor les geef jij dan? Ik zei, ja, seksuele voorlichting. Nou, kan je je even bij de conciërge melden? Die zal je wel naar je lokaal wijzen en naar de lerarenkamer. Ik denk, oké, ik mag wel even weten waar ik mijn spullen kan droppen. Ik werd er al helemaal ongemakkelijk van. En er stond er zo'n ja, er was dan de conciërge, was ook een acteur in zo'n jaren 50 bruine stoffen jas. En ik kom opschrijven, waar moet ik zijn en zo. Oh, ben jij de leraar seksuele voorlichting? Wat leuk dat je er bent. Wil je een kopje koffie? Ik denk, oh mijn god, wat is dit, joh?
Oh, wat verschrikkelijk.
Oh, nou ja, goed. Dus ik in dat klaslokaal en het was gewoon TL-verlichting. Keihard zon, daglicht naar binnen. Ik denk, hoe ga ik hier naar dit hele verhaal over... trio's en Satisfyer Pro's doen. Het is totaal uit context. Maar goed, het zal wel. Dus ik had al die stoeltjes zo in toch een theatersetting gezet. En denk, we gaan er wel wat van maken en zo. Maar toen kwam er dus iemand van het theater zelf naar mij toe van ja. En dan tijdens jouw act, dan er is ook nog een soort verhaal wat door de avond heen loopt. Er is snoep gestolen uit de kruidenierszaak van kruidenier Bert of zo. Weet, ook een acteur. En we gaan de leerling opzoeken die dat dan heeft gedaan. Dus tijdens je set komt de conciërge met een politieagent binnen. En die gaan dan spelen alsof iemand hier dan het snoep... Ik denk, ja, fuck it, doe ook maar, kom maar. En steeds, ja, in het tweede uur komt de conciërge binnen, want die komt dan de ramen zemen of zo. En die stond dan aan de buitenkant zo en al die mensen zo kijken.
Waarom?
Ja, ik weet het niet.
Waarom? Het was ongetwijfeld heel leuk in de brainstorm, maar waarom?
Ik weet het niet. En ik moest dan 3 of 4 lessen geven of zo. En die eerste les ging gewoon... Dat was inderdaad zo'n groep van allemaal oudere mensen. En die zaten mij aan te kijken van... wij komen toch voor een leuke cabaretavond. En dan zit hier bij seksuele voorlichting. Het gaat alleen maar over trio's en dildo's. En betekent allemaal wat. Dus ik dacht, Jezus Christus. En dan wist ik dat tweede uur komt dan die politieagent met die kruidenier binnen. En het was al een leukere groep. De mensen deden wel een beetje mee. Okay. En een vrouw zei ook, ik heb die Satisfy Pro. Nou, dan ben ik al een heel eind, zeg maar. En toen kwamen die acteurs binnen. Wie heeft er snoep gestolen bij Kruidenier? Weet ik veel, Bert of zo. En al die mensen zo, nee. En toen hadden ze ergens een zak snoep geplant bij een van die gasten. Ja, dit is hem. Je moet nablijven. En het was allemaal ongemakkelijk. En het publiek vond het ongemakkelijk. En die gingen dat dan weer weg. En dan moest ik weer verder met mijn les. En ik zei ook tegen die mensen. Ja, ik zei, ja, sorry, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit zo ontzettend ongemakkelijk. Moet ik dan nu weer gaan doen alsof ik... En die mensen, dat was ook een soort ontlading van opluchting, van een soort gezamenlijk ongemak, wat nu werd uitgesproken. En toen werd het uiteindelijk heel leuk. En toen kwam ook weer die conciërge de ramen zijn. Ja, het is echt... Oi. Ja, dus ik was heel blij dat die avond erop zat. En nogmaals, het is het superleuk theater. Ik ga het niet noemen, maar het is echt een leuk theater. En het is hartstikke dat ze dit voor hun doen. Ja, mensen houden doen, super tof. Maar...
En het is geweldig opgezet. En de namen die je noemt, denk je, nou, jullie hebben ook niet lullig gedaan.
Nee, zeker niet. Nee.
Maar het is ook een beetje dat je een hele goede band boekt. En dat je zegt, nou, en dan, wat leuk is dan halverwege.
Ja.
Dan gaan we even de snaren bij de gitarist vervangen.
Ja.
En we halen de snare bij de drummer weg.
Ja.
En dan
kijken precies.
We wel even.
Ja, het is alsof je Coldplay vraagt of ze Leef van André Hazes willen zingen tijdens een set. Het is gewoon, het klopt gewoon niet.
Oh, ik heb 2 jaar terug bij het Utrecht Comedy Festival liep ik in Tivoli, waar het festival altijd is, op een loopband een marathon. Omdat ik hardloop voor Kika en dat combineer met mijn optreden. Dus ik ging naar die marathon lopen, maar toen hadden ze ook een paar van dat soort animeermeisjes. Dan geloof ik. En die kwamen ook bij mij, maar ik had er al 30 kilometer op zitten. En ik heb of dat weekend corona opgelopen, dat was toen echt net zo februari, maart 2020... Of ik heb het vlak daarvoor opgelopen, maar ik was al helemaal kapot. En toen kwamen er ook een paar van dat soort lui aan die loopband lollig doen. Dat ik ook zo, hey, jullie doen heel goed wat je doet.
Ja.
Maar ik trek dit nu absoluut niet. En ik weet dat jij in je rol gaat blijven. Ja. Maar ga alsjeblieft weg. Want ik kan dit nu echt niet handelen.
Ja, ik snap dit.
En toen gingen ze weg.
Het enige wat ik altijd denk van die is een soort amateur toneelspelers die dat dan doen. Dat ik denk, ik kan er wel wat leren van hun motivatie en hun dedication aan het werk wat ze op dat moment doen. Never lose character. Nou, holy moly. Dat is echt ongekend. Dat is, ja.
Maar ook hoe, want zeker met al wat je net zei over jouw zenuwen of je ongemak van tevoren, weet ik wat. Als je dus daar ergens komt en het is die opzet met ook gewoon goede namen.
Ja.
Je wil ook bij zo'n theater toch gewoon laten de mensen zeggen, nou, we waren bedaan en het was leuk. Wat doet het met jou op het moment A, dat je al zo binnenkomt?
Ja.
Maar dat dan ook iemand komt en zegt, hey, we gaan 2 van je 3 shows sowieso ongemakkelijk verstoren.
Ja. Nou, weet je, ik dacht al... Ik had het plan al wel min of meer gehoord. Het enige wat ik eigenlijk wist was dat het in een klaslokaal was. En ik dacht, oké, dat wordt moeilijk. Met daglicht en zo. En oké, maar ja, het zal wel. En toen kwam ik daar. En toen kreeg ik al deze informaties. En zag ik al die acteurs. En toen... Ja, het is dat ik dat theater zo heel erg leuk vind. Dat ik denk, ja, ik ga het wel gewoon proberen. En ik doe het wel. En ik ga helemaal loshalen dat ik hier ook maar iets voor mezelf uit ga halen. Dus dat gewoon heel je instelling veranderen van... ik ga hier niks winnen vanavond. Laat het maar gebeuren en we zien het wel.
En heb je op zo'n avond dan wel iets aan alles wat je geleerd hebt... in shows waar je onder spotjes staat en mensen op mee moeten staan... en de hoogst haalbare iemand die over zijn schouder kijkt is?
Ja, je leert het wel. Je hebt daardoor wel een soort... je kan er op een gegeven moment wel een soort instelling hebben van... ik zie het wel en het schijt en ik bekijk het maar. En dan kom je, dat is wel grappig. Dan kom je in een soort losse flow, een soort state of mind... En daardoor was show 3 eigenlijk nog best wel heel leuk. Die laatste les die ik gaf. Ja. Gewoon omdat je een soort scheid aan alles mentaliteit krijgt. En dat die ontspanning voelen je met die mensen ook.
Ja.
En toen werd het eigenlijk nog best wel leuk. Gek genoeg. Ja.
Ja, het kan op rare locaties ook juist inderdaad daardoor heel leuk worden.
Ja, ik zit ook te denken. Het is ook niet altijd set en setting die het raar of ongemak. Soms heb je ook gewoon een totale mismatch met je publiek bijvoorbeeld.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ik zocht dus gewoon net een bedrijfsoptreden in mijn hoofd te binnen. Waarin ik dacht, ja, aan de set en setting lag het niet. Maar dit was een bedrijf. Ik ga toch gewoon zeggen, fuck it. Brooier, Izero, gereedschappen en materialen en zo. Weet ik het. Maar niet uit. Die hadden een hele dag in Rotterdam. En die wilden dan afsluitend optreden van mij. Wat ik, ja, vind ik lief. Maar ik vraag me altijd af, hoe kom je bij mij? Want toen, dat is 3-4 jaar geleden of zo. Toen kende ook niemand mij, zeg maar. Dus ik dacht, oké. Okay. En ik had toen nog een heel... Al mijn comedy ging een beetje over... wat wil je in je leven? Je dromen, nou ja, passies opvolgen. Dat was alles wat ik deed. Maar dat vond ik belangrijk. Daar gingen allemaal stukjes over werk.
Ja, met de man buiten op een grasmaaier.
Exact, ja. Ja, precies. Daar ging het allemaal over. En die mensen... En ze kwamen binnen en ik dacht, oké, dit is niet de managementlaag of zo. Van Izero, Breuer... gereedschappen.
Te diep, hè?
Ja. En toen kwam ik ook achter, oké, er is één vrouw die deze dag voor hun geregeld heeft en die heeft mij geboekt. Die wist ook niet dat dit de mensen waren. Nou, ik denk, ja, fuck it, ik zie het wel. En toen ging ik vroeg het altijd aan mensen van, joh, wat doe je dan bij het bedrijf? En dan kon ik daarop aanhaken van, wat wil je dan worden? Of wat wil je?
Ja.
En ik zei, hoe heet je dan? Ja, Remco. Ik zei, wat doe je dan? Ja, werk in het magazijn. Zo, oké, en vind je dat dan leuk? Dat was al error, want ik denk... Ja, je kan niet in het magazijn werken... Het is niet lullig bedoeld, maar je kan niet in het magazijn werken... en
Het is niet je droombaan.
Het is niet je droombaan en zo. Dus ik werd al helemaal ongemakkelijk. Ik denk, kut, hoe ga ik me hier uitredden en zo? En dan probeerde ik het nog sympathiek te houden. En wat wil je dan? Wat zijn je dromen? Of wil je nog doorgroeien? Nee. Dus vinden we goed zo eigenlijk. Oké, maar wat doe je dan? Dan worden de bestellingen geplaatst van bootjes en moertjes. Ja, die pak ik uit het magazijn, leg bij elkaar. En dan denk ik, oké, dit wordt verschrikkelijk. En toen dacht ik, oké, ik doe geen interactie meer. Ik ga gewoon eendimensionaal mijn verhaal vertellen over hoe ik ooit een slag heb genomen, comedy wilde gaan doen. En hoe belangrijk ik het vond om je dromen na te jagen en zo. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal 0,0 herkenning in die zaal. Die begon ook te ouwehoeren en om bitterballen te roepen. En ik keek na 10 minuten die vrouw over die evenementplanner aan. Is zo van, ja, ik kan wel doorgaan, maar ik kan het ook net zo goed niet doen. Want ik ben alles kwijt. Ja, alle aandacht is weg. Het zei ze ook, ja, kap er maar mee, joh. Ik zei, oké, chill. Ik zeg, mijn naam is Avond Roeven, fijne avond, hoi. Toen ben ik hem echt gepeerd ook. Toen ben ik van mij, het was vlak bij Marcel en Debbie. Toen ben ik ook half jankend daar naartoe gegaan. Jee, Mina, wat was dat verschrikkelijk, zeg.
En volgens mij was deze show vrij laat op de avond.
Nee, dat was het begin van de avond voor mij. Want ze gingen daarna nog eten, volgens mij.
Oh,
heb jij een show in je hoofd? Waar...
Nou, ik kan me herinneren, want wij speelden in die periode... het was iets langer geleden, maar zo... 2016 tot en met 18 speelden wij samen heel vaak bij Tasty Comedy op papier in Scheveningen.
Ja, 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 ja.
En ik weet dat we daar ook een keer wegliepen en dat jij ook nog een klus ergens moest gaan doen.
Ja.
En dat ik jou volgens mij of de dag daarna of de week erop zag.
Ja.
En dat het ook echt een helse bedrijfsklus was geweest. Of dat je er samen met Tim Hartog was geweest, dat weet ik niet meer.
Oh man.
Maar dat weet ik dat dat ook een heftige was.
Oh, dit is er denk ik zo eentje die ik gewoon keihard verdrongen heb. Want er staat me wel iets van bij. dat weet ik niet meer.
Want volgens mij was die vrij laat op de avond. Want het ding bij Tasty Comedy was sowieso dat je er om 7 uur moest zijn.
Ja.
En per se moest blijven, zodat je om 11 uur nog 1 keer op het podium kon zwaaien naar iedereen. Ook al was je om 8 uur al klaar met je optreden.
Ja.
En dat jij toen, dat we samen wegliepen en dat jij nog ergens moest gaan spelen.
Oh, dit is een hele dikke vette anticlimax, maar ik weet het niet meer. Ik denk dat ik dit echt verdrongen heb. Dat zou wel goed kunnen dat ik er met Tim dat heb gedaan.
Maar ja, het was niet deze. Ik dacht even dat het misschien deze.
Sowieso je bedrijfsoptreden. Dus het is zo... dat verplichte karakter dat iedereen daar al zit. Met het idee van, ik moet hier zijn.
Ja.
Want dit is het gezamenlijke dagje. Of het dagje teambuilding. En of de borrel.
Dat soort groepen hebben bij Tasty Comedy ook heel veel
groepen. Oh man, man, man. Kwam
ook heel veel bedrijfsuitjes heen. Want dan dacht iemand, nou dat is leuk. Dan en de pier en het strand. Ja. En eten en comedy. Ja. En drank en een band.
Maar dat waren dan of... Maar vaak waren die bedrijven ook echt de helft van de zaal. Het was gewoon 150 man. Die namen het dan helemaal over van de rest van de zaal. En het waren nooit leuke bedrijven. Het waren of echt arrogante teringleiers. Echt gewoon, weet ik het, nieuw geld, advocaten, weet ik het. Allemaal van die brallerige, een beetje ordinaire mensen die gewoon wilden zuipen en er doorheen wilden blaren en vooral de aandacht op zichzelf wilden houden. Of het waren dan 150, en dat is wederom niet lullen bedoeld, maar 150 buschauffeurs die dan normaal nooit naar een comedyavond zouden gaan. Weet je, die willen er helemaal niet zijn. En is dan de baas van het busbedrijf, die vindt dat dan wel leuk. En die heeft dan al zijn chauffeurs uitgenodigd. En die willen gewoon fluitjes drinken en het liefst gewoon een bal gehakt.
En geeft ongelijk,
Nee, ja, zeker. Dat zou ik ook willen. Zeg maar. En de rest van de zaal was dan of vakantieveilingen of Groupon. Dus ik heb daar ook hele leuke avonden gehad. Don't get me wrong. Maar het was echt altijd vechten tegen de bierkaai. Ja. Het was echt... Dat was ook zo'n plek waar je alleen maar je reet aan het redden was. Er was helemaal geen plek voor... ik heb iets nieuws bedacht en dat ga ik dan proberen.
Ik weet nog, toen het begon... toen ik ervoor gevraagd werd, zei ze... wat een comedy show en heel leuk. En precies wat je zegt, ik heb er ook echt de gekke avonden gehad. Maar zeiden ze ook, want je kan ook nieuwe dingen proberen en weet ik wat. En later die eindbaas, zeg maar, die was ook... je doet steeds hetzelfde en je mag ook wel nieuwe dingen. En je maakt elke week zo'n musical op musical. Zei, maar ik kan... Dit is absoluut geen plek om iets te doen wat nieuw is... of waar je het publiek een beetje aan je kant moet hebben... Als je goed publiek hebt, die voelen bij een grap die nog niet helemaal af is, dan voelen ze wel, ik snap wat hier de grap is en we zijn mee in de sfeer. Dit moet gewoon,
dit is gewoon rammen.
Staan en rammen.
Ja, en niet te moeilijk ook en niet te slim. Gewoon makkelijk behapbaar. Flikker ook maar een paar woordgrappen tussendoor, want dat is ook leuk. En dan, smile and wave, smile and wave. Ja, ik had hier ook nog... verjaardagen. Heb je ook wel eens op verjaardagen gespeeld?
Niet veel. Ik heb het wel eens gedaan. En de enkele keer dat ik het gedaan heb, is het bij geluk goed gegaan.
Ja, ja, dat is bij geluk, ja.
Maar vertel.
Nee, ik heb ooit 1 keer op een verjaardag gespeeld van een man. Een hele aardige man. Die had maar ergens op een MKB... bijeenkomst van de MKB Friesland zien spelen. Wat ook een hele rare klus was.
De glamour van comedy.
Zeker, ja. MKB Friesland, in een of andere kerkje in Sneek of zo. Ik weet het niet eens meer. En hij was de enige die lachte, wat ik heel sympathiek vond. En die had mij toen gevraagd van... zou je op mijn verjaardag willen optreden? En ik was ook nog jong. Of althans, ik was niet zo lang bezig. Dat ik het aanbouw. En ik was bleu. Ik dacht, ja, dat is goed. En hij betaalde ook best wel goed. Ik denk, ja, ik ga het maar proberen. En toen kwam ik in zo'n overdag ook, in een prachtig horeca gedoe aan het water. Allemaal glas, allemaal open, allemaal daglicht. Moest ik ook op een stoel staan om dan zo over de mensen. En dat was ook, het was echt een verjaardag met...
Sorry, ik ga je heel even onderbreken. Ja. Want en ik snap heel goed waarom je het zegt. En je noemt al een paar keer dat je bij daglicht,
ja,
met,
oh, ja, ja,
allemaal glas. Kan je uitleggen wat het probleem is als het zo'n verlichte ruimte is, zoals, ja, zo'n schoolgebouw, ja, of hier zo met zoveel glas?
Ja, nou, het is eigenlijk het handigst uit te leggen aan de reden waarom het theater donker is, behalve de enige plek waar licht is het podium, is omdat, ja, dan alle aandacht gaat automatisch daar naartoe en alle aandacht om je heen verwatert, zeg maar. Dus, ja, je bent allemaal gericht naar één punt, zeg maar. En als je in daglicht staat, ook in die klaslokalen trouwens, mijn achterkant was glas. De mensen zaten niet alleen naar mij te kijken, maar ook door het glas naar de muziekles van Mike Baudet. Die je ook hoorde trouwens. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die kan best hard zingen ook. Maar goed. Dus er is gewoon geen focus. Mensen zijn afgeleid. Mensen kijken niet naar jou. En je hebt gewoon focus nodig. Ja. En ook daar dus in dat restaurant. Het was daglicht. En het was echt ook een verjaardag met opa en oma. En alle kleinkinderen die er doorheen renden en gilden. En de bediening die naar buiten het terras ik nog moest bedienen. En ik denk, jezus, moet ik hier nou op mijn stoel klimmen en dit doen? En ja, ik denk, wederom ga je dan ook, ja, ik doe het maar. Want ze betalen goed en ik probeer het wel en dan zien we het wel. En dit was nog best wel aardig. Maar ik had een paar weken geleden hadden we een verjaardag. En die mensen...
Want hoe ging het?
Die eerste verjaardag?
Ja,
ja, het ging wel oké. Okay. Die man was gewoon heel blij. Die man vond mij heel leuk. En die zei, wat leuk dat je dit voor mij hebt willen doen. En ja, dat voel ik me echt heel erg vereerd. Ja. En ik heb ook mijn best gedaan voor die man. En hij komt ook nog wel eens in de comedyclub in Rotterdam. Het is echt een fantastisch aardige man. Een hele enthousiaste, lieve man. Die mij al vrij vroeg in mijn comedycarrière leuk vond. En mij dus apart ging boeken. Dat vond ik super tof. Dus ik heb de ballen uit mijn broek proberen te spelen. Maar ik wist wel van, ik sta op mijn stoel in de daglicht. In een soort restaurant. Voor de kleinkinderen. Het is heel raar en zo. Ja. Het is gewoon moeilijk. Maar laatst dus, ja, verjaardag. En er was een vrouw, die was 50 geworden. En die had die eventplanner had dan dat afgehuurd. Die had de Holy Moly in Breda afgehuurd, smiddags.
Okay. Ja.
Om daar een comedy show te doen.
Comedyclub in Breda.
Comedyclub in Breda. Superleuke tent, superleuke club. Altijd goed geregeld, altijd leuk publiek. Dus ik ging daar ook heen. En ik moest met Mark Wouwmans en met Steven Bell. En ik zou dan MC'en. En dan eerst Mark en dan Steven.
Ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen. Want ik ben gevraagd voor deze klus, maar ik kon niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe het was.
Het was echt verschrikkelijk. Echt de hel. Nou, ze kwamen ook al veel te laat. En dat was irritant, want ik moest nog naar een andere show 's avonds. En Mark ook. En ja, Mark, je kent Mark Wouwmans, die kan best chagrijnig zijn. Dus die was al behoorlijk chagrijnig.
Dat is een
en
hele
ik
ding.
Was pokken, ja, precies. En ik was pokken chagrijnig daardoor. En toen kwamen ze en toen zag ik die mensen. En dit was ook weer dat nieuw geld. En toen hoorde ik van een van het barpersoneel van deze lui komen uit het Ginneke. En het Ginneke is een soort ander centrumpje in het zuiden van Breda. Het is gewoon brallerig. Maar Brabants brallerig. Gore, dikke Mercedes. Foute polo's met kragen omhoog. Maar gewoon asociaal. Asociaal. Dat je oud geld heeft nog manieren, maar nieuw geld is gewoon asociaal. Gewoon, zo, het is gewoon echt kut volk.
Jachtmogen het publiek.
Ja, ja, met zo'n hele vieze, ordinaire boot. Zo'n lelijke, lelijke, over de top speedboot, weet je. Ja, dat, ja, precies. Maar ik denk, oké, er is één vrouw jarig, die is 50 geworden en al die mensen zijn hier voor haar. Die gaan niet, ik kan me niet voorstellen dat je zo'n show voor zo'n vrouw gaat verzieken. Dus ik denk, nou, fuck it, instelling goed, mindset goed. Ik ga het gewoon proberen. Ik het podium op, MC is, nou, mensen, leuk en normaal, gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden, dit en dat en zo. En toen zei ik, nou, we gaan er een hele leuke show van maken. En toen schreeuwde er een, nou, dat moet ik nog maar zien. Want tot nu toe heb ik nog helemaal niks grappigs van je gehoord. Ik zei, oké, dus daar schrok ik van. Ik denk, oké, maar we zijn nog niet begonnen en zo. Hè. Ik zeg, ben je wel eens vaker bij comedy geweest? En zei, ja, bij Theo Maassen en Hans Theo en zo. Dat vind ik wel leuk, maar voor jou nog niet echt leuk tot nu toe. is ja, maar dat komt wel en zo. We zijn het begonnen en zo. Maak je maar niet druk. Het was nog positief, hè, maar van binnen begon ik al te koken.
Ja, ja, ja.
Het zei hij, nou maak dan een grapje, krijgt ervoor betaald toch? Ja, en toen werd ik zo fucking boos. En ik weet het, regel 1, je mag nooit je microfoon weggeven, want dat is het enige wapen wat je hebt. Dus ik zei in mijn boosheid, ik zei, nou ja, als je denkt dat je beter kan, kom dan nu hier het podium op. Ga jij maar even de eerste 10 minuten doen. Toen zei hij, dat is goed. Voor mij had hij ook een beetje gesnoven of zo, maar hij was ook zat. En hij begon het podium op te gaan. Ik denk, ik loop helemaal naar achter in de holy moly. Hij moet mij niet zien. Hij moet zich zo kut voelen daar. Hij moet zich zo wanhopig en ellendig. Hij moet zichzelf gewoon totaal belachelijk maken. Dat was mijn... Het was geen goed idee, maar dat was mijn plan. Ik denk, als hij zich nou gewoon in 5 minuten totaal belachelijk maakt, dan houdt hij zijn bek en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Nou ja, dus hij begon te lullen. Hij maakte helemaal geen grappen en zo. En het was gewoon ongemakkelijk en mensen vonden het ongemakkelijk. En het werd ook een beetje grimmig en zo. En ik was boos. En toen zei hij, nou, wel even genoeg geluld. Nou, waar is die dikke dwerg, die neukfout van net? Die kan hij het weer overnemen. En toen... toen ontplofte ik echt. Ik werd zo boos. Ik heb mijn jas gepakt. Ik heb hem aangetrokken. En ik heb tegen de eventmanager gezegd, je krijgt de tering maar. Ik ga me echt niet laten uitschelden hier voor dikke dwerg en neukfout door een of andere doorgesnoven begol. Bekijk het maar. Ik kapte mee. En dus ik ben echt boos naar buiten gestormd. En toen kwam Mark erachteraan en Steven achteraan. En een van die gasten van het barpersoneel van de Holy Moly kwam erbij. En ging mij een beetje kalmeren. Hij zei van, joh, dit is gewoon echt arrogant pleurisvolk uit het Ginneken. Deze man is verschrikkelijk. Dit ligt niet aan jou. Maar er zitten er nog 49 mensen die wel hopen dat het nog iets wordt.
Ja.
Zou je alsnog opnieuw willen beginnen? Dus ik keek naar Mark en ik hoopte zo dat hij me bij zou staan in al zijn chagrijn. En hij zei, ja, nou, we kunnen toch gewoon proberen. Ik zei, ik ben er nou toch. Ik denk, ja, oké, fucking hell. En op een gegeven moment liep ik weer naar binnen en toen kwam die man voorbij. En die zei, joh, sorry, ik ga wel weg. Maak jij die show maar af. Sorry, had ik niet moeten doen. Ik ga wel naar huis. Blijkbaar hadden ze tijdens dat ik daar buiten stond, hadden die mensen tegen hem gezegd van, joh, ga maar weg. Want je verneukt het voor iedereen hier. En ik merk dat ik nog steeds boos ben als ik erover praat. En ik denk, oké, ik ga het wel doen. Maar ik was MC. Ik zei ook tegen Mark en Steven, ik ga jullie gewoon oproepen en afroepen. Meer ga ik niet doen.
Nee.
Want ik ga sowieso de sympathie niet meer krijgen bij deze mensen. Want die voelen het ongemak ook bij mij. Dit ga ik niet meer kunnen lijmen. Ik heb het dan wel geprobeerd. Ik kwam erop. Ik zei, oké, jongens, nieuwe start.
Maar je kan toch ook niet meer... Weet je, als MC heb je ook de taak natuurlijk om de energie over te dragen en gewoon het hele gevoel met, hey, dit wordt leuk. Maar je op zo'n moment...
Nee, want ik had de woede ook. Ik had de woede nog in mijn lijf. Ik had de pest nog in mijn lijf. Ik had trillende handjes. Ik heb het geprobeerd. Ik zei, jongens, laten we het opnieuw proberen. Nieuwe start. Dit was heel raar. Dit was voor mij ook.
Je pro.
Ja, precies. Al die handjes omhoog. Nee, en dus... En ik heb al vrij graag Mark omgegooid. En toen was Mark klaar. Toen moest ik... Toen zei Steven tegen mij al van, joh, je hoeft niet deze martelgang uit te zitten door mijn set nog eens uit te gaan kijken en dan nog eens op te komen om mij af te kondigen en te zeggen, nou, het was leuk, hè, mensen, fijne avond nog. En zei, dat doe ik wel gewoon aan het eind van de set. Fun. Ga maar naar huis. En toen, op het moment, ik zei, je Steven, bel. En dus ik loop podium af, jas aan, weg. Ik denk, man, dat was echt te hel. En die avond daarvoor, ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt, maar die avond daarvoor had ik ook al zo'n kut optreden gehad. Dat was voor Orange Babies. Ik weet niet of je dat kent.
Ja, het is een goede doelenstichting die zich inzetten voor vrouwen met HIV in Afrika. Of moeders met HIV in Afrika.
Ja, en zodat dat ze dan wel baby's krijgen die dan zonder HIV geboren. Dat is prachtig, hè? Begrijp me niet verkeerd. En die hadden mij daarvoor gevraagd. Wat ik al raar vond, want Martijn Koning is notabene een van hun ambassadeurs.
Oh, echt?
Dus ik denk, hoe kom je dan bij Daan van der Hoeven terecht? Ik denk, ja, het zal wel. Ik had gehoord dat het of vreselijk kon zijn. Ryan Panda had weer een keer opgetreden. Die zei het was vreselijk. Maar die zei ook tegen mij, ja, Yunus heeft het jaar daarna opgetreden. Was heel leuk. Dus, nou, oké, ik probeer het wel. Ze betaalde best goed. En het was dan in het restaurant Goud van Herman den Blijker. Want die is ook een van de ambassadeurs in Rotterdam.
Ja.
En het werd gepresenteerd door Caroline Tensen. En het restaurant is inderdaad van binnen alles bijna van goud. En daar zaten dan de meest gulle donateurs. Donateurs. Ja, ja, donateurs. Dus ook weer een nieuw geld. Die daar dan... laat ik het zo zeggen. Laat ik het op mezelf betrekken. Want het is lullig, want het zijn allemaal mensen die iets goeds doen. Het intimideert mij gewoon. Met brallerige mensen die aan de zuip zijn. Met blazertjes en van die suede instapschoentjes. Die daar dan voor veel te veel geld dingen gaan kopen op een veiling. Om het maar ook een beetje af te pochen en zo. Begrijp me niet verkeerd. Het is fijn dat dat naar een goed doel gaat. Maar mensen zitten daar ook heel erg voor zichzelf. Om een beetje gezien en gezien te worden. Dus ik was daar zenuwachtig voor. En het was ook geen podium. Ik moest daar met een microfoon gewoon in het restaurant staan. Waar mensen ook gewoon met hun rug naar me toe zaten. Ik denk, jezus, hoe ga ik dit dan weer doen? En ik had eigenlijk ook toen nog maar één stuk wat ik toen speelde. Dat over die Satisfyer Pro en seks en squirten en trio's. Het was gewoon best wel een heftig stuk. Maar zij had tegen mij gezegd, je mag gewoon helemaal je eigen materiaal doen. Het hoeft niet over baby's met aids te gaan.
Gelukkig.
Ja. Dus ik denk, oké, is goed. En ik kwam daar en ik was zenuwachtig. En die Caroline de Tennis is een ontzettend leuke vrouw. Die kwam ook met me staan. Ik zei, ik hoor dat je zenuwachtig bent. Ik zei, ja, ik ben nogal zenuwachtig. Hoeft niet. Ze zijn harme leuke mensen. Die kunnen alles hebben. Je kan gewoon met gestrekt been erin. Ga er vol voor. Ik denk, oké, daar ga ik er vol voor. Hè. Dan ga ik ook vol dat Satisfyer Pro stuk doen. Ik ga dat helemaal doen. Hè. En oké, is goed. Ik zei, oké, maar wie, jij kon toch ook nog iemand voor mij aan? Ik zei, ja, we gaan eerst ga ik een vrouw interviewen. Wiens moeder heel erg belangrijk was voor de stichting. Die vrouw had zelf ook HIV, maar heeft wel 96 weeskinderen met HIV in Afrika. Ik denk, oké, dit wordt wel een zwaar verhaal. Ik zeg, nou prima. En het was ook allemaal, en dat was een prachtig verhaal van een vrouw. En wat voor hoe die moeder van die vrouw dat prachtig werk voor de stichting had gedaan en zo. Maar ja, het was wel beladen en zwaar en zo. Hè? En na mij was ook een man die had dan zelf HIV, maar die had er dan geen last van en die had net een kindje gekregen. Het was allemaal perfect en prachtig en mooi en zo. En ik moest daartussenin, totaal random, mijn fucking stuk over trio's en Satisfyer Pro's en zo. En ik denk, ja, ik ga er voor over mij. En die man die dus naast mij zat, daar kwam ik achter tijdens mijn set. Die man die dus na mij, Baba heette die. Die man dus met HIV, ook belangrijk voor de stichting. Die had mij gezien tijdens de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. En die vond mij leuk. En die had mij gevraagd. Ja, ik ging naar een partij kapot, jongen. Ik ging daar echt helemaal dood. Omdat iedereen zat te denken van... Waarom begint deze gast over trio's en Satisfyer Pro's en zo op een soort charity event waar het gaat over baby's zonder HIV de wereld in helpen. En
ik snap die gedachtegang.
Ja, terecht. Maar zeg dan tegen mij niet. Hey, Caroline Tensen zijn dat nou te meen. Ga ervoor. Mensen hartstikke leuk. Die houden wel een beetje van rauwe humor en seks.
Maar sowieso alle keren dat een opdrachtgever tegen mij zegt. Nee, je kan alles zeggen. Ga er maar met gestrekt been in. Nou,
jongen, dat is echt niet...
Pak die benen maar heel voorzichtig in en steek ze er heel zachtjes in.
Exact. Want het is gewoon... Ah, ik heb je wel van geleerd, hoor. Ja, dan ga je ook... En dan moet je daar nog eventjes blijven om voor de vorm om wat te drinken en zo. Terwijl je wil gewoon liefst dood. En toen kreeg ik nog een cadeautje mee, wat ik 2 weken onuitgepakt hier op tafel heb laten liggen. Omdat ik niet wilde weten wat het was. En toen... Toen zat mijn vriendin had het uitgepakt. En daar stond op, ik kan hem zo wel pakken als je wil. Creative in beating HIV sinds 2000, huppel de pul of zo. Maar er staat vooral heel groot HIV op die mok. Dus als mijn vriendin wel eens dan een kop thee zet of zo, dan geeft ze mij altijd die mok en dan met de letters zo HIV. Zo, hier, heb een lekker kopje thee. Waarom? Ik wil hier nooit meer aan terugdenken. Ja, ja, dat is een goede herinnering. Ja.
Oh, dus die show had je, dan de middag daarna.
En die verjaardag.
Ja. En dan daarna had je nog een reguliere show in de club, denk ik.
Ja, godzijdank. Dat maakt een hoop goed. Ja, dat was heel blij. Daar was ik heel blij mee. Ik had ooit een keer in de late light in Toom, daar zag ik een hele chagrijnige Henry van Loon het podium opkomen. Die het dak er afspeelde en toen in één bijzinnetje zei, het lag dus verdomme toch aan Os. Die had die avond ervoor al in Os gespeeld of zo. Totaal dood gegaan daar. En toen zijn revanche genomen in de club. Ja, ja, ja. En dat had ik dus nu ook. En dat was wel wel fijn. Ja, sowieso is de club heel fijn. Ik had ook dat Satisfyer Pro stuk een keer. Toen had ik heel veel alleen maar in de club gespeeld. Het was zo in die periode dat je wel mocht spelen voor 30 man en zo. Ja. En toen ging ik... Dat speelde ik eigenlijk bijna alleen in de club. Want er was gewoon niet zo heel veel in de theaters. Maar toen had Leon van der Zanden mij nog gevraagd voor een avond in Boxmeer. In Theater De Weijer.
Ja.
Wat echt een superleuk theater is. Hey, en Leon's leuk. Comedy Nights zijn ook altijd te gek.
Ja, die zijn fantastisch.
Ja, het was 30 man. Maar dan hadden ze allemaal zo'n soort terras setting gemaakt. Tafeltjes, stoeltjes, wel mega ver uit elkaar allemaal. Allemaal huishoudens op de tafels. En toen was ik even... Ik had zo lang in de club gespeeld en daarmee ook in de Randstad. En ik weet dat je niet heel chic is om te zeggen... er is een verschil tussen de Randstad en de niet-Randstad. Maar is gewoon
de
wel zo.
De bevolkingsopbouw is anders.
Het is anders. Er spelen andere dingen. En ik dacht, en daar valt of staat mijn hele stuk over Satisfyer Pro ook mee. Als ik het woord Satisfyer Pro laat vallen in de club, dan is er altijd gegniffel en gegiegel of gejuil van vrouwen. En dan kan ik op die vrouwen doorgaan en ze aanspreken. En jullie hebben hem, dit en dat. En ik kwam er daarachter dat het heel onveilig is als je dus speelt op de reactie van het publiek. Want ik dacht dat heel Nederland de Satisfyer Pro 2.0 Next Generation, want zo heet dat tyfus ding vooruit, wel kent. Maar het is nog niet doorgekomen in Boxmeer. Dus ik had die hele opbouw naar dat stuk toe dat ik zei Satisfyer Pro, vraagteken. En had ik verwacht een giecheltje, een lach. Niemand kende dat ding. Niemand had het ding. Niemand had er ook over gehoord. En niemand snapte het ook. En die hele zaal was gewoon 20 minuten lang.
Leugenaars.
Dat dacht ik.
Ja.
Ja, of... Ja, ik weet het niet. Maar er zaten 3 mensen heel hard lachen op het balkon. Dat was Tim Hartog, Leon van der Zanden en de vrouw van Leon van der Zanden. Want die zagen mij gewoon notabene 2 keer, want het waren 2 shows met 30 man, gewoon 2 keer 20 minuten lang gewoon helemaal kapot gaan. Gewoon helemaal dood. Gewoon 0,0 aansluiting met het publiek. En wat ik ook deed, wat ik ook probeerde. Mensen gingen verder en verder weg zitten. En dacht ik, weet niet, jij, ik weet niet wat jij hebt met al uw dildo's en zo. Maar wij doen niet mee. Toen dacht ik, oké. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen. Soms kan je nog zo leuk theater hebben. Als je het zelf heel kut doet. Of gewoon geen aansluiting hebt met het publiek. Dan kan de set en setting nog zo goed zijn. Maar dan lukt het gewoon alsnog niet. Ja.
Mooie conclusie.
Ja. Ja.
Top man. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dat is leuk.
Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!